Een nieuw leven. Als je daarover nadenkt, dan krijg je daar misschien allerlei ideeën bij van wat is dan nieuw leven. We hebben dat misschien allemaal wel eens als je met dingen bezig bent en het loopt allemaal niet zo lekker of zo. Tenminste, ik heb dat wel eens gehad in mijn leven. Dat je dan het idee hebt van, kon ik maar opnieuw beginnen? En dan proberen we dat heel vaak een praktische invulling te geven van, weet je, ik ga een andere baan zoeken die beter bij me past. Dan gaat het vast beter. Of een andere studie, of eigenlijk wil ik wel opslag, of dat soort zaken. En dat zien we dan een beetje als nieuw leven, een nieuwe start. En als we kijken naar wat er in deze wereld gebeurt, dan denk ik dat we dat heel veel zien. Dat mensen op die manier op zoek zijn en op die manier aan het kijken zijn van, hoe kan ik het beter krijgen dan dat ik het nu heb? En volgende week zullen we nog wel wat getuigenissen horen van de mensen die op reis geweest zijn. Die zullen weer op een hele andere manier naar dingen kijken. Omdat de mensen daar in een land waar vervolging is, daar kan je je er naar uitstrekken van een nieuw leven. Ik wil eigenlijk opnieuw beginnen, ik wil het gewoon beter hebben, maar dat gaat daar niet zomaar even. En zo zie je dat er allerlei dingen zijn die daarin meespelen. En tegelijkertijd zijn we vanochtend hier rondom twee mensen bij elkaar die zeggen van, ik ga het nieuwe leven beginnen. En dat heeft niks te maken met een andere baan of met een nieuwe studie of met verhuizen of met wat dan ook. Het heeft te maken met iets wat binnenin gebeurd is. En dat geeft het echte nieuwe leven. Nou, daar gaan we gewoon eens wat naar kijken. Daar gaan we eens wat over nadenken met elkaar. Want wat houdt dat nieuwe leven nou in? Nou, om nou te weten wat nieuw leven inhoudt, moet je natuurlijk ook eerst een beetje weten van, wat is een oud leven? Hè? Want die tegenstelling, die heb je dan. En dan kan je alleen maar vergelijken van, nieuw leven weet je pas van, waar kom je dan uiteindelijk vandaan? Nou, als we kijken naar de mensen in het algemeen, je mag hem nog even weglaten, Frank, ik geef wel even een seintje als die mag komen. Als we kijken naar mensen in het algemeen, dan ziet het er aan de buitenkant vaak best wel aardig uit. Hè? Kijk naar social media, Facebook, weet je wel, iedereen heeft het toch hartstikke goed. Het ziet er allemaal geweldig uit. Maar je moet eens weten de verhalen die erachter zitten. Want heel veel is gewoon zo dat de verhalen die erachter zitten, zijn helemaal niet zo rooskleurig als wat er getoond wordt, zeg maar. Tegelijkertijd hebben we wel hier in het Vrije Westen, we hebben een bepaalde welvaart, hè, we hebben het goed, we worden verzorgd door de staat, door de regering, met van alles en nog wat. En natuurlijk, hè, ook daar zitten we in nuancering in, dat snap ik heel goed. Maar vergeleken met een groot deel van de wereld, hebben wij hier niks te klagen. En toch, aan de binnenkant kan het heel anders zijn. Misschien hier ook wel. Of degene die meeluisteren. Van binnen. Zorgen. Vragen. Worstelingen. Te maken hebben met ziekte. Met depressie. Levensvragen. Noem maar op. Allerlei zaken die aan de buitenkant niet zomaar even te zien zijn. Maar van binnen wel een soort van een leeg gevoel geven. En dan komt heel vaak de vraag naar boven. En misschien heb je die ook wel. Van waarom overkomt mij dit? En dan zie je dat mensen heel vaak ook toch alweer op de een of andere manier gaan zoeken om daaruit te komen. Ze gaan op zoek naar de zin van het leven. Ze gaan op zoek naar oplossingen voor hun situatie. Nou, misschien herken je het bij jezelf, misschien herken je het bij anderen. Maar als we nou eens gaan kijken naar de Bijbel, dan zegt de Bijbel ook iets over die oorzaak van het leeg voelen. Wat is dat dan? Wat ligt daaraan ten grondslag? Nou, Romeinen 3, vers 11 tot en met 12, daar staat, niemand leeft zoals God het wil. Helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goed. Helemaal niemand. En dan een paar versen verder. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God en daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. God heeft de mens geschapen. En dat heeft hij niet zomaar gedaan, maar hij heeft daarin als het ware het ultieme verlangen ook dat ieder mens hem gaat leren kennen. Dat ieder mens contact heeft met hem. En als dat contact er niet is, dan tenminste, dan praat ik even voor mezelf. Als ik terugdenk aan de tijd dat ik zonder God geleefd heb, dan voel je je leeg van binnen. Dan probeer je van alles, een eigen bedrijf en geld als water en een mooi huis en weet ik wat allemaal. Maar het is allemaal buitenkant. Uiteindelijk is er van binnen is er een lege ruimte die maar niet opgevuld wordt. En dan ga je zelf proberen om oplossingen te vinden zonder God. Hè? Want dat doe je in eerste instantie altijd. Maar uiteindelijk mis je het doel waarvoor je geschapen bent als mens. En dat is het contact, de relatie hebben met God. Nou, dat is even waar je dan als oud mens dan vandaan komt. Maar wat is nou de oplossing? Hè? Want als je het zelf niet kan oplossen, wat is dan wel de oplossing? Wat is dan wel datgene wat maakt dat je een nieuw leven kunt hebben? Nou, omdat we het zelf niet kunnen, is God zelf gekomen met de oplossing. En dat laat gelijk weer zien hoe ontzettend veel die van ons houdt. Hij weet gewoon van, weet je, jullie zijn best wel aardig bezig hoor, maar het lukt jullie niet om die oplossing voor elkaar te krijgen. Dus daarom kom ik en ga ik iets doen. En God kwam als Jezus naar deze wereld om die oplossing te zijn voor al die ellende die we in ons eigen leven en in deze wereld, kijk maar om je heen, veroorzaakt hebben. En alleen Jezus is die oplossing. En in Johannes 3, vers 16 en 17, daar staat, heel mooi weer, want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hem heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Een schitterende oplossing. Zelf hoeven we er niks aan te doen. We hoeven zelf niet op zoek te gaan naar hoe kunnen we dat nieuwe leven ergens voor elkaar krijgen. Maar hij is degene die gekomen is om dat te gaan regelen voor ons. En hij geeft ook aan, een paar hoofdstukken verder, in Johannes 14. Daar zegt hij ook dat het maar één manier is. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven en alleen door mij kun je bij de Vader komen. En dat is mooi. Dat we niet hoeven uit te vinden van, oké, welke wegen zijn er allemaal? Welke wegen moet ik allemaal bewandelen? Er is maar één weg die je hoeft te bewandelen. En dat is namelijk datgene wat Jezus voor ons aan dat kruis heeft gedaan. Want dat is wat hij uiteindelijk gedaan heeft. Hij is gekomen en hij heeft gezegd van, weet je, waar een puinhoop is, waar schuld is ontstaan, omdat wij niet leven zoals God het van ons vraagt, daar moet iets gedaan worden. Als je, weet ik veel, als je pannen hebt met de auto, je gaat naar de garage, je laat het repareren, dan is het niet zo van, hij doet het weer, tot ziens. Nee, dan krijg je een rekening mee. En als er veel aan de hand is, dan is het soms een behoorlijke hoge rekening. En dan kun je zeggen van, dat is leuk, ik hang het boven mijn bed of weet ik veel. Nee, die rekening moet voldaan worden. Pas dan is de schuld ingelost. En totdat die rekening voldaan is, blijft die schuld openstaan. En zo is het eigenlijk naar God toe ook. We hebben een soort van schuld openstaan. En die schuld is zo groot, die kunnen wij niet betalen. We hebben vaak, je zou je voor moeten stellen, zo'n oude weegschaal met twee van die schalen. Aan de ene kant doen ze gewichtjes erin. Ik heb er geen één bij me, maar dat had nog mooier geweest natuurlijk. En aan de andere kant leg je er iets in en als dat in balans is, dan is het goed. Nou, onze schuld, die is heel zwaar. Dat hangt zo ver dat die op de grond rust. En dan gaan we zelf bezig en dan gaan we onze goede dingen doen. We doen flinke duit in de collectezak. We zijn aardig voor de buren. We doen eens een keer boodschappen voor iemand die ziek is. Noem al die dingen maar op. En wat gebeurt er? niks. Je kan een gewicht stapelen zoveel je wil op de goede kant van de weegschaal, maar onze schuld is zo groot dat die altijd naar beneden blijft. Totdat Jezus kwam. Mooi. Jezus heeft de schuld totaal, helemaal voldaan. Zijn gewicht in de schaal, als het ware, was zo groot dat geen schuld groot genoeg is om dat, als het ware, weer uit zijn verband te halen. En dat is het mooie. Dat is de oplossing die God zelf heeft gegeven. Nou, hij is natuurlijk niet dood gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. Dat is belangrijk om te weten, want daar kom ik straks nog even op terug. Hij heeft daarmee de dood overwonnen. En dan komen we bij dat volgende stapje. Nieuw leven. Het betekent natuurlijk niet dat doordat Jezus van alles en nog wat gedaan heeft, die schuld voor ons betaald heeft, dat iedereen automatisch een nieuw leven heeft. Je moet wel accepteren dat er iets is gebeurd. Als je zegt van, nou ja, weet je, leuk, prima, fijn voor jou, als je dat gelooft, of als je dat jezelf toe kan eigenen, maar ik doe er niks mee. Als je er niks mee doet, dan heb je er niks aan ook. Als even weer terug naar die rekening van de auto, als je die zelf niet kan betalen en niemand komt die zegt van, joh, ik vind je zo'n geweldige vent, ik ga die rekening voor jou betalen. En we praten nergens meer over. En als je zegt van, ja, weet je, lach aan joh, daar heb ik geen zin in, dan blijft de schuld nog steeds staan. Pas als je dat aanbod van die betaling van de schuld je toe-eigent en zegt van, wauw, gaaf, dank je wel. Dan pas is die schuld weg. En geen moment eerder. Nou, maar zo is het eigenlijk ook met dat nieuwe leven. Je accepteert als het ware datgene wat je wordt aangeboden. En een mooi voorbeeld staat er weer in de Bijbel. Want wat betekent dat nieuwe leven dan? Hè? Op een gegeven moment is Jezus in gesprek met een geestelijke leider van het volk Israël. En die stelt hem allerlei vragen over het koninkrijk en weet ik het allemaal. En dan op een gegeven moment zegt Jezus iets tegen hem. Johannes 3. Jezus antwoordde en hij zegt, luister goed. Ik zeg je dat je alleen bij het koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. Nicodemus, want zo heette die, Nicodemus vroeg, hoe kun je nou opnieuw geboren worden? Want als je oud bent, want je kan toch niet weer in de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? En Jezus antwoordde hem, luister goed, ik zeg je, je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit geest. Anders niet. Uit een mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is mooi, hè? Dat Jezus als het ware een voorbeeld erbij haalt om even proberen uit te leggen wat het betekent om dat nieuwe leven te beginnen. We weten allemaal van geboorte geeft nieuw leven. Dat is bij mensen zo, dat is bij dieren zo. Hè? Wij hebben vier kleinkinderen. Nou, dat is prachtig om dat mee te maken, om dat te zien, dat weer zo'n wezentje wordt geboren. Dat kind zelf heeft daar niets aan kunnen bijdragen. Helemaal niets. Het gebeurt gewoon. En zo is het eigenlijk met ons geestelijke geboorte precies hetzelfde. Wij kunnen er niets aan bijdragen. Het gebeurt gewoon. Het wordt je aangeboden. Wat ik net al heb uitgelegd. Het wordt je aangeboden en het enige wat je te doen hebt is het aanpakken. Het geloven dat het op die manier, gaat. Weet je, God is altijd met ieder mens bezig. Hè? Of je dat nou voor jezelf ervaart of niet, maar dat is waar God mee bezig is over deze hele wereld. 7 miljard mensen. En hij wil niets liever dan dat al die 7 miljard mensen hem gaan leren kennen. Dat is een ultieme verlangen. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons geschapen. En hij zegt niet van, nou weet je, oké, weer één, prima, doe je ding, dat was het. Nee, hij wil dat contact hebben. En vraag me niet hoe hij dat doet, hè? 7 miljard mensen. Als ik al kijk van alleen aan mijn eigen familie of vrienden of wat ook, dan is het al gigantisch moeilijk om met iedereen contact te hebben. Dat gaat gewoon niet. En Jezus wil contact met 7 miljard mensen. Hoe gaaf is dat? Het enige wat wij als mens te doen hebben, is aanvaarden wat God aanbiedt. En dan kom ik bij een ander stukje in de Bijbel. Dat staat in Titus, een van de brieven die Paulus heeft geschreven. En dan zegt hij, dat is dus Jezus, hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij medelijden met ons had. Toen heeft hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen en zo kon hij ons het eeuwige leven laten erven. Het is God zelf die het uiteindelijk doet in ons. Dat geestelijk geboren worden, dat nieuwe leven ontvangen, is iets wat dus van binnenuit gebeurt. En dan komen we bij de doop. En dan staat hier een bak met water. En dan gaan straks een paar mensen in. En die douwen een kopje onder. En dan komen ze weer boven. En wij noemen dat dopen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met dat dopen? Wat is de zin ervan? Kan dat niet op een andere manier of zo? Nou, de Bijbel die laat weer heel mooi zien hoe dat. Hoe dat dan iets laat zien, hoe dat werkt. Wat er uiteindelijk gebeurt. Het is niet zo van dat er ineens iets bijzonders daarin gebeurt of zo, maar het is een getuigenis. Het laat iets zien van wat er al gebeurd is. En dat is gewoon heel mooi. En ik ga eerst maar een stukje voorlezen, een beetje wat langer stukje, maar dat laat al heel mooi zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En daar ga ik een paar korte dingetjes over zeggen. Romeinen 6. Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Want als iemand dood is, heeft het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met hem zullen blijven leven. Want we weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Nu even in wat eenvoudigere woorden. De doop is een begrafenis. Weet je, als je oude leven, als je Jezus hebt aanvaard in je leven, als je oude leven dus hebt weggedaan, dan is je oude leven is dood. Wat doe je met iets wat dood is? Dat begraaf je. En dat is wat hier straks gebeurt. Dat oude leven, Ruud en Katrien laten straks zien dat ze hun oude leven helemaal los willen laten. Dat is dood. Dat begraaf je. Dat gaat onder dat water. En je staat op als nieuw. Totaal vernieuwd. Precies wat er met Jezus is gebeurd. Toen Jezus aan het kruis gestorven is, toen is hij begraven. Hij heeft alle rotzooi van ieder mens, van jou en mij, en iedereen die meeluistert, en iedereen over deze hele wereld, 7 miljard mensen, al die zooi heeft hij meegenomen aan dat kruis. Dat heeft hem zijn leven gekost. Hij was dood. Hij is begraven. En daarmee was het niet eindig. Want op een gegeven moment, de steen was weg, het graf was leeg, Jezus was opgestaan in een nieuw leven. En daarmee liet hij zien dat alle rotzooi van ons leven, al onze tekortkomingen, ziekte, ellende, troep, de dood, overwonnen is. En dat daardoor nieuw leven mogelijk is. En dat is wat er straks gebeurt. Begraven van oud leven, opstaan in nieuw leven. En dan niet alleen maar aan ons laten zien, Maar ook laten zien aan de hemelse gewesten. Daar waar de tegenstander van God is. Die probeert om ons wijs te maken van, joh, weet je, je denkt nu wel dat je nieuw leven hebt, maar kom op, laten we even reëel zijn. Lieg je nooit meer? Ben je nooit meer boos? Doe je nooit meer anderen tekort? En overal moeten we zeggen, ja, dat doe ik wel eens, ja. Maar weet je, het is al overwonnen. Aan dat kruis. En dat mogen we tegen die tegenstander zeggen. En ons niet te pakken laten nemen dat we het idee krijgen van, oh wacht even, ik zit nog in het oude leven. Nee, het oude leven is dood. Begraven. Dat is weg. En je bent opgestaan in een nieuw leven. En vanuit dat nieuwe leven mag je leven samen met Jezus. En stapje voor stapje voor stapje mag je gaan ontdekken bij jezelf dat jouw menselijke leven, jouw zichtbare leven, meer en meer gaat lijken op het nieuwe leven wat God door Jezus in jou heeft gelegd. En als je dan de mensen om je heen naar jou kijken, met jou spreken, dan gaan ze ook dingen herkennen. Weet je, ik heb een poosje met Ruud en Katrien mogen optrekken. En ik heb dingen gezien gewoon. Ik heb gezien dat ze veranderd zijn. En dat was niet omdat ze zelf bezig waren om even te zorgen van, hey, ik ga een nieuw leven leven, ik ga het allemaal anders doen. Nee, dat kwam van binnenuit. Van binnenuit. Jezus heeft het gedaan. Ik heb nog één tekst, die staat niet op de beamer, maar dat geeft niet. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen, er is een heel nieuw mens ontstaan. Staat hij er wel op? Oh, ik dacht dat ik er vergeten was, maar top. Dit is het. Hier gaat het om. En hier mogen we ons aan vasthouden. En nogmaals, dat betekent niet gelijk dat al je problemen opgelost zijn en weet ik het allemaal. We zullen moeten dealen ook met de dingen die gebeuren in ons leven. Maar je kijkt er met een ander perspectief naar. Je hebt een andere startpositie als het ware. En van daaruit ga je verder. Nou, ik weet niet of hier of bij de mensen die meeluisteren, of je ontdekt hebt dat je het nieuwe leven met Jezus nog niet hebt. Daar zit hier eigenlijk ook die oproep in. Doe er iets mee. Laat het niet zomaar voorbij gaan. Ga niet zeggen van, nou, ik los het allemaal zelf al op. Maar Jezus staat als het ware met zijn armen open te wachten tot je komt. Hij gaat je niet dwingen. Hij gaat je geen druk opleggen. Maar hij staat wel zo en zegt, kom maar, bij mij kun je een nieuw leven krijgen. Nou, laten we gewoon een moment stil zijn om daar voor onszelf misschien wat over na te denken. En dan zal ik straks een gebed uitspreken. Vader God, hier zitten we. U kent ons allemaal, of we nou hier zitten of thuis en meeluisteren. U weet waar we vragen over hebben, u weet waar we mee worstelen, u weet waar we antwoorden op willen hebben. U kent gewoon onze situatie. En Vader, ik bid dat u op de een of andere manier En of we nou al een hele poos met u op weg zijn, of dat we nog maar net met u op weg zijn, of dat we dat nog niet zijn. Heer, maar ik bid dat u op de een of andere manier in ons hart datgene weet te doen wat nodig is. Heer, u verlangt erna dat we samen met u op weg gaan. En ik dank u, Heer, dat u een geduldige God bent. Dat u ons, ook al zijn we al een poosje op weg en we doen dingen toch even op onze eigen manier, dat u ons dan niet afschrijft, maar dat u altijd weer kijkt naar datgene wat uw Zoon Jezus heeft gedaan. En dat we gewoon weer opnieuw, als het ware, een nieuwe start mogen maken en samen met u verder mogen gaan. En ook als we u nog niet kennen, daar nog nooit mee bezig geweest zijn, Heer, dat u ook daarom ons niet afschrijft. Maar dat u gewoon met uw armen open staat en zegt, kom maar. Ik wil voor je zorgen. Ik wil je dat nieuwe leven geven. Daarom bid ik, Vader, dat ook in het moment van stilte, waar we misschien over dingen nagedacht hebben, Heer, dat u datgene doet met de gebeden of met de stilte die we hebben gehad. Heer, dat u daarmee tot uw doel komt. En ik bid, Vader, dat de stap naar het nieuwe leven gezet kan worden. Dat we onszelf niet voorhouden dat we van alles en nog wat moeten doen of bedenken om die stap te kunnen zetten, maar dat we mogen komen zoals we zijn. Dank u dat u zo'n God bent. Dank u dat u zo enorm veel van ons houdt. En dank u dat we straks getuigen mogen zijn van die begrafenis en opstanding in nieuw leven van Ruud en Katrien. Dank u voor de goedheid. In Jezus' naam. Amen.